Bij het vierde gebod waren wij. Mij zegt dat niks overigens, maar ik heb het in mijn aantekeningen staan dat dat het vierde gebod is. Dat was namelijk: over 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, want gij zult de Sabbat, zijn de zeven, dat wil zeggen de zevende dag, zult gij heiligen, dat wil zeggen specifiek wijden aan de Heer, of aan de dienst van de Heer, als u wilt. Want de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw schat. Dan zult gij geen werk doen. Alle werk zal gedaan moeten worden in de 6 dagen. En in de zevende dag zouden ook wij ermee ophouden, naar het voorbeeld van de Heer zelf, waarna verwezen wordt in vers 11. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En daar hield hij mee op, want dat is wat rusten betekent. Te zevende dagen. En vandaar de instelling van de Sabbat. Maar neem die weg, en zo zijn we vorige keer min of meer geëindigd. Dat weliswaar het onderhoud van de Sabbat, zoals vastgelegd in de wet, dat terugverwijst naar de 7 dagen van Genesis 1, want dat staat hier gewoon. En niet alleen hier, want het staat op andere plaatsen ook. Maar neem niet weg dat die eerste 7 dagen en die eerste 7e dag vooruit wijzen naar dingen die ook nu nog in hoge mate toekomst zijn. Want zo werkt dat met die inzettingen op Israël. De Joden hebben over het algemeen een aardig verhaal bij hun gezette hoogtijden. De uitdrukking heb ik natuurlijk gewoon uit Leviticus 23, want daar heet dat zo. Hun gezette hoogtijden. Maar neem niet weg dat volgens hun weliswaar deze dingen een herinnering zijn aan het verleden. En dat is niet ten onrechte, dat staat ook in de Bijbel. Maar neem niet weg dat dat verleden in zichzelf vooruitwijst naar de toekomst. En dat is de achtergrond van heel die Sabbat uiteraard ook. Want die 7e dag is de uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Het Rijk van de Messias, van de Zoon van David, dat alsnog hier op aarde zou moeten worden geopenbaard en waarin wij nog steeds onderweg zijn. Dat is een redelijk bekende Bijbelse waarheid. Joodse waarheid kan ook nog, christelijke waarheid kan ook nog, maar dat betekent natuurlijk niks. Waar het over gaat is dat dat een Bijbels gegeven is en door de eeuwen heen ook algemeen bekend is. Vandaar dat er ook een theorie bestaat dat de geschiedenis tot aan de jongste dag bestaat uit 7000 jaren. Zou 7000 jaren in beslag nemen. En de laatste 1000 jaren zou dan het Messiaanse Rijk moeten zijn. Vandaar dat men de leer over het zogeheten 1000-jarig Rijk hier en daar beschouwt als een Joodse lering. En als het een Joodse lering is, was het in het algemeen in het christendom niet populair. En hoe dat nu is, weet ik niet, want ik hou dat allemaal niet bij. Want of iets populair is of niet, hangt in hoge mate van het klimaat af. En u weet, dat is zeer onbetrouwbaar. Dus ja, ik ga daar verder niet op in. Maar dat inderdaad de heilsgeschiedenis eindigt met een periode waarin de echte Adam, om zo te zeggen, de definitieve Adam, de aarde zal onderworpen hebben om daarover te heersen. Ja, dat is in Bijbels gegeven. En de manier waarop ik het nu zeg, het is natuurlijk niet afkomstig uit Exodus 20, maar gewoon uit Genesis 1, eigenlijk. Het is ook slecht bekend, dat wil zeggen weinig bekend. Maar daarom blijf ik hem ook altijd herhalen. Als God zegt: laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, of dat die heerschappij heeft over de gehele aarde die ze onderwerpen, daarover heersen, dan is dat een uitspraak niet primair. Althans niet in belangrijkheid. Niet primair over die eerste Adam die uit de aarde aards was. Want zegt de Bijbel, de eerste Adam was uit de aarde aards, maar hij was een voorbeeld van degene die komen zou. En dat zou, dat is de verleden tijd van zullen, dat is weer toekomende tijd. Dat is heel ingewikkeld allemaal, maar het betekent dat van oudsher dat zo de bedoeling was. En daar gaat het maar om. De Adam uit Genesis 1 en 2 en wat er verder volgt, is een voorbeeld van degene die komen zou. Kortom, die dingen zijn allemaal profetisch. Dat ze een historische betekenis en toepassing hebben, dat mogen dan zo zijn, dat is ook zo. Maar die historische gebeurtenissen hebben een profetische betekenis. En eigenlijk had ik nog veel verder terug ook kunnen aangrijpen, gewoon bij Genesis 1 vers 3 of zoiets. Weet ik niet precies, maar die van, en God zeide, daar zij licht en er was licht. En toen zei Paulus vervolgens, maar dat schijnt een paar jaar later geweest te zijn, die zei, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dat beeld Gods komt ook uit Genesis 1, een paar versen verder. Maar God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, ja, dat komt uit Genesis 1 vers 3. En het citaat is uit 2 Korinthe 4, geloof ik. 2 Korinthe 4, vers 4, denk ik, of daar in de buurt. Maar het gaat mij om het beginsel dat deze oude geschiedenissen een profetische betekenis hebben. En of het 6 keer 1000 jaar is, ach, dat weet ik niet. Maar dat we van doen hebben in de Bijbel met populair gezegd 6 bedelingen en dan komt de 7e. Ja, dat is ook zo, maar die is iets ingewikkelder om uit te leggen. Dus dat ga ik heus niet doen nu. Maar het gaat erom dat we in Genesis 1 meteen een samenvatting hebben, als het ware, van de hele heilsgeschiedenis. Om, je zou kunnen zeggen, een soort inhoudsopgave hebben. En die wordt in herinnering gehouden. Die wordt gememoreerd in elke week. Want elke 7e dag is de herinnering aan Genesis 1. In 6 dagen maakte God hemel en aarde. En op de 7e rustte hij. Enzovoorts. Kortom, die Sabbat is herinnering aan het verleden en tegelijkertijd een uitbeelding van de toekomst. Het probleem is dat we die Sabbat al lang niet meer kennen. Op geen enkele manier overigens, maar vooruit maar weer. Ik ga gewoon naar het volgende punt. Dat wil zeggen het volgende wetsartikel, dat is in vers 12. Waar staat, eert uw vader en uw moeder. Bij ons in de buurt waar ik opgegroeid ben, heette het eer uw smeerkas. Maar dat was bij Woerden, daar stond er heel hoog op zo'n groot gebouw. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw smeerkas. Staat er niet meer, ik weet niet wat gebleven. Bestaat er nog eer uw smeerkas? Bestaat er nog?
Ja, hij staat waar. Haalt Abraham de worsten. Dat staat hij naast. Wat is smeerkas?
Nou, het woord zegt het al, broeder. Begint met smeer en dan weet je genoeg. Daar is geen kaas. Maar ja, het was ook in Woerden. En ik kwam met Bodegraven. Daar had je kaas. Die ze abusievelijk Goudse kaas noemen. Maar het was echt Bodegraafse kaas. En dat is nog wel wat anders. Maar goed, de smeerkaas, dat komt overeen met smeerkees en smeerpoets. Maar ja, dat terzijde, want het heeft hier niks mee te maken. Het is theologisch ook niet verantwoord dat we daar dieper op ingaan. Dus het woord eert uw vader en uw moeder, daar zouden we wel wat serieuzer over mogen zijn. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Het wordt staat eronder, het wordt aangehaald in Efeze hoofdstuk 6. En daar wordt dit in herinnering gebracht. Hij is eigenlijk wel aardig om eens, al was maar als voorbeeld, om eens op te zoeken. Dit is Efeze. U weet wel, Efeze is die brief die begint met te zeggen dat u en ik, wij als gelovigen, gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat kan niet op. Maar ja, dan volgt toch altijd nog wat je daar nou in het leven van alle dag mee moet. Met zulke dingen. En voor dat doel krijgen we dan onder andere, inderdaad onder andere hoofdstuk 6. Ik had bijna gezegd hoofdstuk 5, maar als ik daar aan begin, lieve mensen, dan weet ik niet of ik, dan wordt het misschien geen prettige avond. Dus ik hou het dan toch maar op hoofdstuk 6, die is al erg genoeg, want er staat: gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dat hebben wij officieel afgeschaft. Het hoeft ook niet meer tegenwoordig, dat kinderen hun ouderen gehoorzamen. En mochten ze daar problemen mee krijgen, als hun ouders niet gehoorzamen, kunnen ze altijd terecht bij de een of andere instantie waar ze heen kunnen bellen, appen of mailen of wat het maar is. En een beroep doen op de Europese rechten van het kind of zo. Op, weet ik roep maar wat geks. Want ik wil die dingen helemaal niet weten, maar dat bestaat allemaal wel. Hè? Je hebt zelfs de rechten van het ongeboren kind. Daar ben je er nog niet eens en heb je al rechten. Waarschijnlijk moet je dan meteen ook belasting betalen al voordat je geboren bent. Maar misschien breng ik nou weer iemand op een idee, dus dat kan ik beter ook niet zeggen. Wij leven in een rare wereld, bedoel ik maar te zeggen. Goed, gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Er staat hier niet voor te kijken. Er staat aan het. Er staat in Efeze 5, vanaf vers 18 staat dat wij als kinderen God zouden wij vervuld worden met de Geest. En dus onder elkaar spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingende psalmen de Heer in aangenaamheid in uw hart. En danken het alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dat alles terwijl wij elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. Als product van, als vrucht van de Geest. Elkander onderdanig zijnde. En juist dat hebben wij natuurlijk afgeschaft, elkander onderdanen zijn, want elkander onderdanen zijn veronderstelt hiërarchie. En dat hebben we afgeschaft. Dat heet verlichting. Van wat weet ik niet precies, wat er dan verlicht wordt. Maar we hebben dat afgeschaft en daarom is het zo'n chaos. Nou ja, als dat er niet was, dan was er weer een andere reden waarom het een chaos was, want het is al heel lang een chaos. Dus vooruit maar weer, dan heb ik het weer genuanceerd. Maar het is een van de problemen van vandaag, hè. Dan kom je van die mensen tegen, ja, die zijn zonder werk. Ja, want die konden niet onder een baas werken. Ze verdragen geen gezag boven zich. Het is een kwaal. Daarvoor kan je naar de dokter, er zijn pilletjes voor, maar die helpen niet. En dus kom je gewoon in de bijstand of zoiets, in de WW of waar je, in de bijstand, weet ik, waar je in komt. Bij een of ander loket kom je dan uit, want ja, dat is je kwaal, dat kan jij niet helpen. Je kunt niet onder een baas werken, je accepteert geen gezag. Dat betekent gewoon dat je donders hoogmoedig bent en niet opgevoed. Dat is wat het betekent. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk. Want een van de eerste dingen die je geacht wordt als kind te leren, is dat de wereld niet om jou draait. Maar in onze samenleving draait alles om het kind. Daarom willen zelfs volwassenen kind worden. En zijn en blijven. Die doen spelletjes zoals daar zijn. Nou ja, wat is het? Ik wil het niet over voetbal hebben vanavond. Ja. Maar goed, iemand noemde dat de infantilisering van de mens. En dat heb ik van een belangwekkend hoogstaand bioloog heb ik dat geleerd. De infantilisering van de mens. En volgens mij heeft hij gelijk. Want dan lopen die mannen lopen met korte broeken en op gimp enzovoort. Dan kan je nou ook langs de wezen lopen. We zijn er gaan hardlopen alsof ze kleine jongetjes zijn enzovoort. Of je ziet ze in die sportscholen, zie je ze bezig met spelletjes die wij op de kleuterschool moesten doen. Ik lach me een bult als ik het zie. Dan zeg ik, ja, die Midas Dekkers, ja, toch gelijk. Die infantilisering van de mens enzovoort. En over de meisjes zal ik het verder niet hebben, want ja, daar krijg ik problemen mee. Dus vooruit maar weer. Maar wat wij hier vinden is enige rangorde. Waaronder dat de vrouwen, volgende vers was dat in 5 vers 22, dat de vrouwen aan hun eigen mannen onderdanig zouden zijn. Al kan er onderdanig zijn. En dan meteen zijn vrouwen wijst die man onderdanig. En de mannen zouden hun vrouwen lief hebben, die zijn aan de Heer onderdanig. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus het is een kwestie van hiërarchie. En dat zijn normen en waarden. Dat is ongeveer de eerste die wij verplicht hebben afgeschaft onder de allerlei druk. Dat heette heilige huisjes en die moesten afgebroken worden. Vandaag las ik heb het niet gelezen, maar ik zag een zinnetje in de krant over de lui die we beweren, dat ze probeerden bepaalde taboes te doorbreken. Ik denk, zullen we alweer artiesten geweest zijn die weer met een of ander programma taboes moeten doorbreken. Ik wist niet dat we nog taboes hadden. Ik dacht dat ze al lang allemaal doorbroken waren, maar het schijnt dat iemand er nog één of twee gevonden heeft. En die moesten. Ik lees die dingen ook niet. Ik wil het ook niet meer weten. Want ja, ik vind dat zo belachelijk allemaal. Taboes doorbreken. Je bedoelt normen en waarden afschaffen. Weg ermee. Dat is wat gebeurt. En wat ons hier voorgehouden wordt, is dat die dingen er wel zijn. En dat ze. Ja, als u het mij vraagt, maar wie ben ik? Dat ze tamelijk natuurlijk zijn, om zo te zeggen. Ik ben geen Calvinist, maar Calvinisten noemen dat het zit in, dat is een scheppingsorde. Dat is ingeschapen enzovoort, dit soort dingen. Ik weet niet of dat echt zo is, dat gevoel hiervoor. Nee, dat weet ik niet. Ik ken geen andere culturen, ik ben geen antropoloog, ik heb niet allerlei vreemde volkstammen bezocht. Bovendien, we hebben in Nederland een volkstam. Nou ja, laten we zitten. Dus ik zou niet weten hoe anderen dat hebben, maar ik vind die dingen tamelijk vanzelfsprekend. Dat vind ik trouwens van de 10 geboden ook. Maar misschien is dat omdat ik een christen ben en van jongs af met de Bijbel ben grootgebracht. En ik heb daar geen enkele twijfel over. Misschien dat dat het is. Maar, en dus weet ik niet of met hoeveel recht ik iemand daarover kan spreken. Maar de Bijbel leert het in elk geval. Gij vrouwen, wees die eigen mannen onderdanig enzovoort. En de mannen zijn schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Dat wil zeggen te ondersteunen, dan wel te dienen. Als het noodzakelijk is, dan hebben we het daar uitgebreider over. En dan hebben wij vervolgens, gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Want hoe dan ook, het sociale leven van de mens begint dan toch in ieder geval in het gezin. Maar dat hebben we ook afgeschaft.
Onder de paus.
We hebben het huwelijk al lang afgeschaft. En het gezin hebben we afgeschaft. Iedereen weet dat gezin, dat is christelijk. U weet wel, als het gaat over het gezin in Den Haag, zal ik maar zeggen, dan zeggen we, ja, maar dat is het CDA. Dat is een christelijk iets. Ze hebben gelijk, want het is Bijbels. Maar ik denk dat het niet specifiek christelijk is. Ik denk dat het gewoon in de aard en de natuur van de mens zit. Maar de mens heeft tegenwoordig, althans de westerse mens, Dat zijn de meesten van ons, denk ik. De westerse mens heeft het idee ontwikkeld dat de hele wereld, de wereld, de mensheid, de cultuur, ons hele land, ons eigen leven, dat het allemaal maakbaar is naar eigen ideeën. En dat we het kunnen vormen zoals we zelf zouden willen. En als je zich afvraagt hoe het toch komt dat de ziektekosten... Maar ja, waar ben ik nou weer mee bezig? Als je zich afvraagt hoe het komt dat de ziektekosten de pan uitreizen... Ik wist niet dat ze in de pan lagen. Ik denk ook niet dat je ze in de pan moet gooien. Maar ze reizen de... Want ja, moet ik daar serieus over spreken? Als u vindt dat de ziektekosten de pan uitreizen, dan is de vraag... Maar hoe komt het dat zoveel mensen tegenwoordig ziek zijn en wat mankeren? Daar is een oud antwoord op. Omdat ze hun leven zodanig hebben ingericht dat het zich ver af bevindt van wat natuurlijk is. Daar komt het dat men denkt dat het leven maakbaar is. Men probeert wat te maken, maar dat kan helemaal niet. En daar word je helemaal gestoord van. Fysiek en psychisch. Dit is oud hoor, wat ik nu zeg. Dat is niet de vondst mijnerzijds. Dit is oud en gedemonstreerd in de loop der tijd. Dat het zo werkt. Hoe verder je beweegt vanuit de normen en waarden die wij uit de Bijbel kennen, hoe gevoeliger je wordt, hoe kwetsbaarder je wordt voor allerlei kwalen. En dat komt omdat je dingen doet die je niet moet doen. Daar is het mens niet voor gemaakt. En dat is wat er dan gebeurt. En ik denk niet dat ik daar het op toezicht hou of zo. Van mij mag u alles doen hoor, maar dit zijn de consequenties dan. Ik wens u sterkte. Ik neem er afstand van. Ik ben niet een moraalprediker of zo, of zoiets. Maar ja, je kijkt er eens naar en je kijkt eens wat je in de Bijbel tegenkomt enzovoort. En je hoort eens wat er zo links en rechts over gepubliceerd is in de loop der tijd. Nee, niet gisteren of eergisteren, maar langer geleden. De mens bestaat ook al langer. Wij zijn niet de eersten die daarover nadenken. Wij doen wel alsof, maar het is niet zo. En dat zijn bekende dingen. Als je dat met je dieren doet, krijg je er ook problemen mee. Je moet ze in voor hen zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en omgeving houden. Anders gaat het fout, maar dat is met de mens ook zo. En als een mens niet opgroeit in een normale gezinsomstandigheid, hoe noem je zoiets, dan heeft dat zeer vergaande consequenties op de persoon in kwestie. Want dat weet ook iedereen, wat er in die jonge jaren verkeerd gaat. Dat komt ook nooit meer goed. Andersom is ook waar, denk ik. Wat er in die jonge jaren goed gaat, blijft ook altijd goed. Het gaat er ook niet meer uit. Dat is een bekend gegeven. Dus ja, dan moet je mee leren leven. En dit is een van die dingen. Er staat, dit is een hele lange inleiding op het volgende vers hoor. Het volgende vers is namelijk: eet uw vader en uw moeder, 6 vers 2. Eet uw vader en uw moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte. Nou weet ik niet eens of er ook nog een tweede gebod is. Had ik natuurlijk moeten nakijken, maar ja. Of er ook een tweede gebod is met een belofte. Maar er staat: dit is het eerste gebod met een belofte. De belofte is namelijk, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op de aarde. En de oude discussie gaat over de vraag of dat lang leven op de aarde, uit vers 3, die belofte, of God beloofd heeft dat hij daar dan voor gaat zorgen, enigerwijze. Of dat God gewoon heeft vastgesteld als je vader en je moeder eert, heeft dat dit tot gevolg. Dat gij lang leeft op de aarde. Als een vanzelfsprekend iets. Als een soort van wetmatigheid. Zo van, dat is gewoon gezond voor je. En dan heb je een leven lang, een lang leven namelijk, nog plezier van. Omdat het een gezonde levenshouding is. Ja, ik geloof niet dat ik daar mijn vingers aan wil branden. Ik wil trouwens sowieso liever mijn vingers nergens aan branden. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn vingers ergens aan zou branden. Daarom steek ik meestal mijn handen in mijn zakken. Zo van, dan kan er niks mee gebeuren. Maar ja, kijk, dat eer uw vader en uw moeder, dat is een heel verstrekkende wet. Het is een wet. Het was het vijfde gebod. Even kijken hoor, want die rangnummers ken ik niet. Ja. Gij zult uw vader en uw moeder eren. Uw ouders namelijk. Die uitspraak is feitelijk de basis, dan wel de achtergrond van de filosofische richting die men noemt het conservatisme. Sorry dat ik het wat plechtig zeg, maar dit zeg ik omdat ik, dit heb ik niet bedacht. Hè. Dit is klassiek. Hè. Je hebt in de filosofie, in de wijsbegeerte, heb je verschillende stromingen. Dan gaat het over de vraag, wat moet ik met mijn leven? Ben ik een individu? Maar, of maak ik deel uit van een collectief? Wat is belangrijker, het belang van het individu of van het collectief? Nou, in militaire dienst gaat het om het collectief. Individu's kunnen opgeofferd worden. Kaskanonnenvoer. Ja, dat hangt van de omstandigheden af. Wanneer het individu belangrijker is of het collectief. Maar er zijn hele filosofieën aangewend. En dan is er ook nog de vraag, die is tamelijk actueel. Tamelijk actueel. Dat is deze. Zijn wij onderweg naar een toekomst die wij aan het opbouwen zijn? Ik probeer al die namen van de politici die ik ken nu over te slaan. Dus het duurt even voor ze voorbij zijn. Dat is het dus, die ga ik dus niet noemen. Maar zijn wij met elkaar, met z'n allen, met ons allen. Het is altijd met z'n allen tegenwoordig. Vroeger was het met ons allen. Hè? Maar goed, zijn we met z'n allen bezig om een betere toekomst te maken voor onze kinderen? Zo ver mogelijk weg dus. Zijn wij progressief? Dat is het woord tegenwoordig. Zijn wij bezig met de vooruitgang? Hoe hard kunnen we accelereren? Onderweg naar de toekomst? Samen onderweg, weet je nog? En dat soort dingen, dat is een filosofie die zegt, wij zijn hier onderweg naar de toekomst. En dat staat lijnrecht, dit is modern. Dit stamt ook uit de verlichting, uit 200 jaar terug of nog iets meer. Maar goed, 250 jaar terug voor mijn part, zoiets. Maar de tegenovergestelde bestaat ook, die zegt, wij zijn hier om wat wij hebben en wat er is, om het te conserveren. Om het in stand te houden. Om het te bewaren. En dat zijn twee tegengestelde dingen. Je komt ze vandaag tegen door elkaar gehusseld. En soms heel inconsequent dus. Hè? Want dan is men toch onderweg naar de toekomst. Maar dan hebben ze toch weer het idee dat ze wat bewaren moeten. Je weet wat, het zijn die jongens, het zijn van die progressievelingen, zijn er ook schatrijk mee geworden, wonen aan de grachtengordel en hebben een huis vol hangen met antieke schilderijen. Want je moet je geld toch ergens in beleggen, nietwaar? Dus terwijl ze aan de ene kant progressief bezig zijn naar buiten toe, zijn ze aan de andere kant bezig om iets te conserveren en vooral hun eigen kapitaal. Maar ook kunst en dat soort dingen, dat moet in stand gehouden worden. En dit zijn twee tegengestelde dingen. Als je zich afvraagt hoe het komt dat we zoveel uit het verleden zijn kwijtgeraakt en hoe ze in de tijd zoveel cultuur, erfgoed, gebouwen, kastelen, wat je wil, stadsmuren, poorten, dat men het allemaal gesloten heeft, ja, dat was in de 19e eeuw. Toen hadden die dingen geen werkelijke functie meer en toen dacht iedereen, we moeten bouwen aan de toekomst. We zijn progressief, dat is het resultaat van de Franse revolutie die weer voortkwam inderdaad uit de vluchteling enzovoort. Dus we bouwen de toekomst weg met het verleden, weg met alle normen en waarden, weg met de heilige huisjes, letterlijk. En later ook weg met de heilige huisjes overdrachtelijk, weg met het christendom, weg met het gezin. Moet allemaal kunnen, we gaan communes beginnen enzovoorts. Daar word je helemaal stapelgek van en ziek. Dus dat is langzamerhand wel enigszins achterhaald, dat soort dingen. Maar het is allemaal wel gebeurd en wat houden we dan over? AIDS. Wat je er maar aan overhoudt. Nee, ik doe mijn best om het niet al te zorgvuldig te formuleren deze keer. Want ja, dat wordt weer een heel serieus verhaal. Maar bloedserieus is het wel. Alleen, ja, het is mijn zorg niet, maar ik probeer je uit te leggen in wat voor wereld wij leven. En dat het idee is dat wij onderweg zijn naar morgen, ja, dat is een dwaas. Wij als gelovigen, wij zijn getrokken uit deze wereld en ons is een toekomst beloofd. Wij zijn dus tevoren verordineerd, heet dat. Tot zo'n stelling, daarheen zijn wij onderweg en daar richten wij onze levens op. Dat is iets wat de wereld niet kan hebben, want die hebben geen toekomst. Hebben jullie dat? En ze maken zich wijs dat er een toekomst is door te zeggen dat ze eraan werken en tegelijkertijd het verleden breken ze af, weg ermee. Weg met het geschiedenisonderwijs dus, hè, op school. Weg. We worden een volk zonder verleden, we worden mensen zonder verleden. We hebben geen afkomst meer, we kennen onze voorouders niet, we weten niet waar we vandaan komen. We zijn onderweg, dat doet er ook niet toe, we zijn vanaf hier onderweg naar morgen. Dit is hun idee. En daarom hebben ze geen God en geen normen en waarden. Ze moeten alles van de grond ervan opbouwen. Het geen tamelijk stomzinnig is. Want waarvoor ben je er eigenlijk naar school geweest ooit? Je hebt toch van huis uit het een en ander moeten leren. Al was het maar je uit te drukken in je moerstaal, om maar iets te zeggen. Je hebt het van huis uit meegekregen. Nou, conservatisme is de filosofische richting die zegt een mens is hier om te in stand te houden wat hij heeft. Conservatisme is de leer die zegt als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Dit is heel erg zwart-wit, maar zoiets is het wel. Dat idee van, ja, als je vader een visser was en je grootvader was een visser, ben jij waarschijnlijk ook een visser. Dat is het conservatisme. Dat is wat in je familie zit, dat is wat in je genen zit, dat is wat je familie gedaan heeft. Waarschijnlijk is het voor jou het beste dat je in datzelfde métier terechtkomt. Je ziet op de televisie tegenwoordig van die mensen die jagen op oude auto's, weet je, klassieke auto's, sporen ze op en zo. Zie je dat wel eens op televisie? Hoe heet die man ook alweer, ben zijn naam al weer kwijt. I'm Wayne Carini and I'm chasing cars, enzovoorts. En dat doet hij dan. En dan denk ik, wat heeft die man er een verschrikkelijk verstand van die dingen, hoe weet hij dat allemaal? En op een gegeven moment merk je dan van ja, maar zijn vader deed dat ook al. Die is daarin geboren, die weet niet beter. Dat is zijn, enzovoort. En niet alleen is hij daar in dat métier, in dat ambacht, of hoe je dat maar noemt, opgegroeid. Maar het zit hem natuurlijk ook in zijn genen, net zo goed. Nou, en als dat programma voorbij is, dan komt Drew Pritchard voorbij, uit Wales, die jaagt op antiek, enzovoort. En op, ik denk, wat weet die man er een boel van? En op een gegeven moment dan hoor je van dat zijn vader datzelfde ook al deed. Dus ja, En dan zeg je, oh, nou begrijp ik het. Hoe dat zo kan, waarom je zo'n specialist hebt. Nou, zo werkt dat ongeveer. Dat gaat dus gewoon, in de familie gaat dat zo door. Dat heeft met de genen te maken. U weet wat het is, dat is iets met, heeft iets met erfelijkheid te maken. Erfelijkheid, dat is ongeveer dit. Dat als je ouders geen kinderen konden krijgen, kun jij het waarschijnlijk ook niet. Dat is het eigenlijk. Maar goed. Oh. Hè? Ja, ik kreeg even de tijd. U krijgt even de tijd. Maar eet uw vader en uw moeder heeft wel degelijk ermee van doen dat men zich bewust is van en rekening houdt met zijn afkomst. En binnen Israël, want daar praten we primair over, binnen Bijbels verband, onder de wet, ja, vader en moeder, het voorgeslacht, dat is het volk dat punt 1 van Abraham, Isaac en Jacob afstamt en vervolgens door de Heer is uitgeleid uit Egypte, gebracht is via de woestijn naar het beloofde land enzovoorts. Daar rust een bepaalde last op. En dan gaat me niet om of die last zwaar is of licht. Maar dat volk heeft verplichtingen. En die verplichtingen die komen terecht. Lusten en lasten, voor mijn part. Komen terecht bij een bepaald individu. Maar het is zo, omdat het al was bij zijn ouders en grootouders en overgrootouders en wat het maar was. Het is nog steeds datzelfde volk. En normaal is het, dat wil zeggen, dat is een Bijbelse norm dat men daaruit leeft in het besef van wie men is. En wie men is, dat is op grond van geboorte dan wel afkomst. En ik laat het aan anderen over om daar dikke boeken over te schrijven. Trouwens, het hoeft niet, want het is al lang gebeurd. Maar binnen een Bijbels kader dan voor mijn part, want daar ga ik me echt niet mee bezighouden. Maar het lost wel het probleem op wat wij in onze dagen kennen. Het probleem van mensen die op een goede dag, een slechte dag, wakker worden. En zich afvragen, niet waar ben ik, maar wie ben ik? Want als je geen verleden hebt, er zijn films over gemaakt, hè, en boeken over geschreven, hè. Mensen met compleet, amnesie, geheugenverlies. Die ergens wakker worden en niet weten wie ze zijn. Ja, dan ben je knap onthand. En het komische van het verhaal vind ik altijd, die lui gaan dan op zoek naar hun verleden. Maar in onze dagen worden wij niet geacht te zoeken naar ons verleden, maar worden wij geacht te zoeken naar de toekomst. We zijn mensen zonder verleden en daarmee zonder identiteit. En dus zoeken wij een identiteit. En wat doen we dus? We laten ons haar groeien. Aan één kant, en de andere kant scheren we het kaal. Of zoiets. Want dan ben je tenminste herkenbaar. Dan ben je iemand. Jij bent die figuur met die, nou ja, hè? Met die Januskop. Nou ja, dat is weer iets anders. Maar goed, ik heb nog een paar varianten in gedachten. Maar populair, in onze dag is populair, je laat je tatoeëren. Het probleem is dat je dan je kleren uit moet laten, want anders kun je het niet zien. En dus doen ze tegenwoordig in het gezicht en in de hals, zodat het weer wel. Want ja, anders heb je er niks aan natuurlijk, als het niet gezien kan worden. Maar dan, dan word je iemand. Je bent diegene met dat plaatje in zijn nek of op zijn buik of waar het maar zat ook alweer precies. Dat ben ik nog weer vergeten. Maar zoiets. Het is een wat komische, paniekerige zoektocht naar wie ben ik eigenlijk? En ik heb er een gewone antwoord op. Ja, niemand. Tenzij je weet waar je vandaan komt. En dan weet je ook eventueel waar je aan kunt ontrukken en wat de Bijbelse boodschap is. Dat is inderdaad deze, dat wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, dat gaat over je verleden. De Heer geeft je een andere positie. Maar wel een identiteit hoor. Dat is waar het allemaal over gaat. En wat men doet in onze samenleving is ons onze identiteit afnemen. Zelfs onze naam, wij worden een nummer. Een BSN-nummer. Zo heet het toch, geloof ik. Ik moest het van de week ergens weer voor hebben. Ik geloof BSN-nummer. Burgerservice-nummer. Dat vind ik belachelijk, service. Hoezo service? Ze willen je geld. En dus moeten ze je nummer. Echt wel. Want ze haalden je salaris in. Daar was het voor. BSN-nummer.
Nou, zeker van geweest?
Nou, dat weet ik niet. Maar die kant, ja, die kant gaat het wel op, ja. Ja. Ik heb het daar liever nooit over, want er zijn al zoveel mensen die menen dat we langs alle kanten belaagd worden door allerlei hoe heet het ook alweer, samenzweringen. Ik ben niet van die club, maar de complottheorieën heet dat. Mensen denken dat ze altijd achtervolgd worden. Ik heb het daar liever niet over, want ik denk dat ik toch wel achtervolgd word. Ja. Maar dat het daar naartoe gaat, ja, de mensen nummer, ja natuurlijk. Waar het individu niks meer te doen en geen verleden heeft en ook geen toekomst. Hij dient een bepaald doel van hoger hand enzovoorts. En dat van hoger hand, dat is van de kant van de duivel. En nee, die woont niet in Brussel. Hoewel je het soms zou denken, maar en zelfs niet in Rome. Dat wordt gewoon Babel, volgens de Bijbel dan. Hè? Maar dat is, ja, dat is de God deze eeuw, de overste deze wereld enzovoort. Maar ik wijs erop dat een van de, want dit was een uitgebreid verhaal. Maar ik wijs erop, Paulus wijst erop, dat moet ik zeggen. Dat een van de belangrijkste waarden, normen die wij hebben als kinderen Gods, is deze van deze rangorde, waarbij God het hoofd is van Christus, dit is 1 Korinthe 11. Waarbij God het hoofd is van Christus, Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En hier gaat het verder met dat de kinderen onderdanig zouden zijn, gehoorzaam staat er zelfs, 6 vers 1, aan hun ouders en zij zouden hun ouders eren. En over toekomst wordt niet gesproken, ja, behalve dan dat het staat op dat het u wel gaat. En de leer van het conservatisme die houdt inderdaad in dat het voor een individu in de eerste instantie het beste is dat hij wandelt in de voetsporen van zijn ouders. En dat heeft erfelijke redenen, genetische redenen. Die lui hebben dezelfde aanleg en hier en daar in zich en die hebben hun weg in het leven gevonden. Dus als jij als kind je weg zoekt in het leven, is de kans groot dat je in een van die sporen van je ouders het beste zult floreren. Dat is bloeien, want flora, dat weet u, is een bloem, hè. Dan zul je het beste in floreren en als je goed floreert, dan leef je langer. Dat is de meest natuurlijke verklaring voor deze woorden uit de wet. Waarmee ik niet wil zeggen dat de Heer zoiets niet beloont. Maar dan blijft weer de vraag of je dat beloont door je hier langer te laten leven. Want misschien wil je dat niet eens. Toch? Nee? Oh. Nou. Doet er ook niet zoveel toe. Maar het is wel een belangrijk basisbeginsel. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, eer uw vader en uw moeder. Op dat niveau ligt dat. Dat wil zeggen, dat zijn wel degelijk heel ernstige zaken. Het is voor de meesten van ons misschien te laat, om dat te horen, maar dat maakt het spreken erover dan ook wel weer wat makkelijker. Maar het is wel degelijk zo. Het is het vasthouden aan wat er was en wat er, en dus wat er is. En daarna blijkt dat het een en ander toch voorbij gaat. En in de loop van je leven kom je erachter dat je misschien toch wel enigszins kunt afwijken enzovoort. En dat is ook goed, maar dat hoef je niet op te jagen. Je moet niet van tevoren alle schepen achter je verbranden en zeggen, ik ga het helemaal van de grond af aan uitvinden. Ik heb mensen zeggen, ik laat mijn kinderen vrij, ze moeten het zelf maar, enzovoorts. Arme kinderen. Die hebben dan meteen geen ouders meer. En geen rolmodellen. En niemand meer waar ze een voorbeeld aan kunnen nemen. Om na te volgen of om juist niet na te volgen. Hetgeen ook kan helpen trouwens. We zijn ze aan hun lot overgelaten. Dat is de zogenaamde vrije opvoeding. Heeft iemand uitgevonden. Wat een dwaasheid. Die had ook geen historisch besef, want dan had hij kunnen weten waar het toe leidt. Dat is allemaal al geweest. Dat is allemaal in het verleden al gedemonstreerd. En dus eert uw vader en uw moeder. Dat ook betekent, overigens... Dat mag ik nou niet passeren. Dat het ook betekent dat de kinderen geacht worden hun ouders ter gelegene tijd te onderhouden. Dat is ook zo. Dat zit in die. Dat is niet een filosofie, dat is gewoon wat het woord ook betekent. Hè? Honoreren wil zeggen betalen. Een honorarium geven, zuster. Want, en dat is gewoon geld. Dat wil zeggen, waar las ik dat nou toch laatst ergens? Ik kan me zo gauw niet, in een psalm geloof ik. Oh ja, in een psalm. Waar gesuggereerd wordt dat het niet zoveel zin heeft om voor je eigen toekomst te zorgen, om je eigen kapitaal te verzamelen voor de toekomst of zo, en dag en nacht te werken omdat je het straks niet meer kunt en dan moet je toch een reserve hebben enzovoort. Daar staat dat de Heer je zou zegenen met veel kinderen en die zijn dan ook los. Nou ja, die draaien ervoor op. Of hoe dat maar heten mag. En dan weet ik, dan zijn we trots. En dan zeggen we, nou, ik wil niet dat mijn kinderen daarvoor opdraaien. Ik kan er vanzelf voor zorgen. En dan zeg ik, dan gaan we weer. Maar het was wel de norm. En had je al die pensioenfondsen en al dat gedoe, had je niet nodig. En dan kon de overheid ook niet die pensioenpotten leeggraaien, wat ze gedaan hebben, jaren terug. En dan konden die pensioenfondsen nu niet zeggen van, we hebben nou te weinig geld en dat soort dingen weer. En dus moeten de salarissen omhoog en moeten de pensioenleeftijd omhoog. Maar die jongens in Den Haag hebben die potten leeggegraaid. Dat weet u toch nog of niet? Maar die zouden er dan helemaal niet geweest zijn. En die waren er vroeger ook niet. Maar ja. Het is in de Bijbel allemaal een heel stuk eenvoudiger. En veel natuurlijker. Allemaal. En wij wijken er vanaf, maar dat komt ons niet ten goede. Afgezien van dat afwijking van Bijbelse normen en waarden altijd consequenties heeft. Voor gelovigen, maar voor ongelovigen net zo goed. Hier al, in dit leven, en zeker ook bij de eindafrekening. Althans, volgens de prediker is dat zo, dus iedereen zal verantwoording moeten afleggen van zijn leven. En dus eert uw vader en uw moeder, omdat het u wel gaat, dat schijnt dus heel gezond te zijn toch, dat is de meest voor de hand liggende gedachte. En de aardigheid is dat, zal ik eens wat anders zeggen, omdat ik nou toch Efeze 6 nog open heb liggen. Het aardige is dat als er nou ergens zou moeten staan dat wij als gelovigen vooral onder de wet moeten leven, dan zou dat een stuk makkelijker geweest zijn als dat hier even gestaan had. Want dan had er niet alleen gestaan, eert uw vader en uw moeder, maar dan had er ook gestaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult in vans getuigenis spelen, spreken, je zult u geen gesneden beelden maken, nog enige andere gelijkenis, en je zult niet begeren, u is naast een os. Hè? Dat is toch heel vervelend, dat je die os van je buren, dat, nou ja, laten we zitten. Of ezel, dan had dit er niet hoeven staan. Maar het feit alleen al dat er gewoon staat, eert uw vader en uw moeder, zonder dat er een verwijzing is naar de wet als zodanig, vind ik een goede indicatie van dat het dus niet betekent dat wij ons onder de heerschappij van de wet moeten stellen. Want dan had dat er nu moeten staan, zeg ik dan vrijmoedig. Maar in plaats daarvan worden wel die woorden uit de wet aangehaald en onder verwijzing naar de wet, maar zonder te zeggen dat we onder die wet moeten leven. Dat is nogal inconsequent dan. Maar dat is het niet, want wij leven niet onder de wet, maar het neemt niet weg dat die wetsartikelen natuurlijk toch gewoon de uitdrukking zijn van de meest basale leefregels voor de mens, van Gods wegen gegeven. Zodat je die niet hoeft zelf uit te vinden en niet afhankelijk bent van de grote denkers van de mensheid, om zo te zeggen. Ze staan gewoon in de Bijbel. Begin er niet aan andere goden. Begin er niet aan jezelf een God te bedenken, om het woord figuurzagen nu te vermijden. Want ik bedoelde het gewoon abstract nu. Begin er niet aan. Hou je gewoon aan deze dingen. Dit is de meest basale wijze van leven. U begrijpt toch ook wel dat het niet de bedoeling is dat je de bezittingen van anderen steelt? Dat is niet de bedoeling. De strekking van het schriftgedeelte is trouwens in de eerste plaats dat er dus zoiets bestaat als een persoonlijk bezit. Dat staat ook ter discussie hoor, in de moderne filosofie, in de moderne levensbeschouwingen. Bestaat er zoiets als persoonlijk bezit? De linkse groepering in de, ja, in de politiek of in de filosofie, dat doet er niet toe, dat wat als links beschouwd wordt, neigt naar de kant van, er bestaat geen persoonlijk bezit, alles is collectief bezit. De hele aarde is trouwens van ons, van de hele mensheid, en we moeten dat een beetje eerlijk delen, dat heet share, dus je bent zo weer bij de Maitreya terecht, en bij de New Age beweging, en bij de Bhagwan, en de Bhagwan, hé. Ja. Die is toch al dood, of niet? Nou goed, dat doet er ook niet toe. Dus die oranje jurk kan hij nou wel weggooien. Maar doe maar. Maar je bent daar zo weer terecht. Dat is allemaal hetzelfde idee. Maar het idee wat er achter al die dingen steekt, socialisme dus ook en communisme, jawel. Wat het idee wat erachter steekt, is in meerdere of mindere mate altijd, wij hebben geen privébezit, het is allemaal collectief. Inclusief je witte fietsenplan en hoe heet het allemaal toch? Dat is ook al oud natuurlijk, maar net als ik. Maar weet je wel, als je dan een auto nodig hebt, dan haal je er een uit het fonds, of hoe dat maar heten mag. Want je bent lid van die club en dan moet je op tijd melden dat je een auto nodig hebt. En dan heb je die tot je beschikking, die breng je daarna weer terug. Dat is collectief bezit van de coöperatie of zoiets. Nee, dat heet tegenwoordig anders, maar coöperatie is ook zoiets, hè? Een collectief enzovoorts. We doen het allemaal samen. Maar het idee dat je van een ander iets kunt stelen. Nee, het mag niet. Maar het idee dat je van een ander iets kunt stelen. In de Bijbel is in de Bijbel dus ook de erkenning van het particuliere bezit. En dat ik zo uitweid is omdat u vindt dat misschien vanzelfsprekend, dat hoop ik maar. Maar niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend hoor. Dat je privébezittingen hebt. En er zijn hele volkstammen die het ook niet kennen. Ze vinden iets, ze komen iets tegen en ze nemen het mee. Ze zeggen, oh, dat kan ik goed gebruiken. Het idee dat het van een ander is, ja, dat is dan jammer, maar die ander is er niet. Het ligt hier, dus ik neem het gewoon mee. Dus ze zien een fiets staan ergens. Dat is de Amsterdamse variant, maar het Almeer zou het trouwens ook kunnen zijn. Ze zien een fiets staan, staat niet op slot. Dat wil zeggen, iemand heeft gedacht van, ik hoef hem niet meer of ik heb hem nu niet nodig. Trouwens, als hij hem nodig had, stond hij er niet. Dus er staat en niemand heeft hem nodig. Die kan je zo meenemen. En dan had je nog een auto, weet u wel. Ik heb iemand gekend, wiens naam ik niet zal noemen. Maar die moest naar het postkantoor met een Mercedes, ja. Een oude Mercedes was dat. En die parkeerde hem voor het postkantoor in Oudewater. En liet de motor draaien, liet de deuren zelfs openstaan. En gaf even een pakje af in het postkantoor in Oudewater. Ik heb het over 40, 50 jaar geleden. En over de nederzetting Oudewater. Die kent u waarschijnlijk wel. Een Hollandse IJssel, oude nederzetting. Hebben ze er nog ooit eens een heks? Nou ja, laat maar zitten. Maar hij komt terug uit het postkantoor en maar zijn auto is weg. Ja. Zo gaat het. Zo van, hij staat hier klaar met draaien in de motor. De voorzienigheid regelt alles. Misschien is het hier of daar nog in een zendingsblaadje medegedeeld van iemand die gebeden had aan de Heer voor een... Nou ja, en toen stond hij daar zomaar. Weet je veel. Maar er zijn hele volkstammen zo die dat particuliere bezit niet kennen. Maar de Bijbel kent het wel. En als iets van iemand is, moet jij dan met je jatten. Dat is het Hebreeuwse woord voor handen. Moet je er vanaf blijven dan. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is niet omdat we onder de wet leven, maar omdat dat normale dingen zijn. Omdat wij ook ons eigen bezit liever niet kwijtraken, dat iemand anders het gewoon meeneemt. Zie? Bovendien, eigen bezit voegt toe aan de eigen identiteit, heeft daar nogal veel mee van doen. Heeft van doen met het individu en de rechten van het individu. En dat telt voor God, want God rekent eerst met het individu. Dat wil zeggen, met de mens individueel. Persoonlijk zeggen we dan in wat platte Nederlands. Dat hebben we weggeredeneerd, want we hebben uitgevonden dat je lid moet worden van een kerk en dan word je zalig. Tenminste, als je dan ook nog uitverkoren bent, dan hoor je bij een groep en je kunt er zelf verder niks aan doen. Men heeft de verantwoordelijkheid voor het persoonlijke leven en voor persoonlijk geloof weggeredeneerd. Maar ja, dat gebeurt over heel de wereld. Vanuit het fatalisme. Dat is weer een andere filosofische richting. Fatalisme zegt, het komt toch zoals het komen moet. Hij is in evangelische kringen tamelijk populair geworden bij gebrek aan bijbelkennis. Komt toch zoals komen moet. En sommigen zeggen, ja, maar de Heer leidt het toch zo, daar kan je toch niks aan doen. Die hebben de leiding van de Heer vervangen door fatalisme, maar noemen het leiding van de Heer. En dan zeggen ze, ik geloof niet in toeval. Dat is fatalisme. Maar er is wel toeval, hoor, zegt de Bijbel. Tijd en toeval. Tijd en omstandigheden bepaalt alles, staat er. Dat u niet denkt dat God van bovenaf alles zit te regelen, als een soort spoorwegbeambte die alle treinen laat rijden op al die rails zonder dat het tegen elkaar aanbotst. Tenminste, dat het niet al te veel tegen elkaar aanbotst, enzovoorts. Dat is niet zo. Er zijn mensen die vinden dat God dat zou moeten doen. Dan is men van de eigen verantwoordelijkheid af en als er dan wat fout gaat, kan men God de schuld geven. En dat is wat men dan ook doet. Echt? En wat, ja, zeker, dat doet men. Maar dat is wat je uit de wet dus inderdaad zou moeten leren. De individuele verantwoordelijkheid van de mens. Onze positie in te nemen die hij van nature nou eenmaal heeft. Op grond van zijn afkomst. En op grond van zijn positie binnen een groter geheel van een familie, een volk of wat het maar was. In Exodus 20 vinden we dus deze wet. Dit wetsartikel eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En de dagen verlengd worden, dat houdt in dat gij lang leeft op de aarde. Want zo staat het in Efeze. Er zijn altijd mensen die denken dat als er staat uw dagen worden verlengd, dan wordt de dag wel erg lang. Je lacht daarom, maar de andere is iets serieuzer. Zal die dagen niet verkort werden? Dan zegt men, nee, het zijn wel hetzelfde aantal dagen, maar die dagen worden wat korter. Ja, hoor eens, jongens en meisjes. Toe maar. Maar opdat uw dagen verlengd worden, wil zeggen dat u meer dagen krijgt. De komende dagen bij. Dat is wat het is. En zo staat het in Exodus 20, vers 12. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Want de wet die hier gegeven wordt, grijpt sowieso vooruit op de situatie van het volk in het land. Vandaar dat heel wat wetsartikelen, niet hier die 10, maar wel wat later volgt, heel wat van die wetsartikelen beginnen met: als gij in het land zult gekomen zijn dat de Heer u erfelijk geven zal, dan zult gij, enzovoorts. Dat wil zeggen, dit is de nationale wet van Israël als volk, maar het volk is hier feitelijk nog onderweg naar de plaats waar zij als volk zouden existeren. Daarop wordt vooruitgegrepen. Trouwens, de belofte opdat gij lang leeft in de woestijn, dat lijkt nu ook niet zo'n echte aanbeveling, toch? Nou ja. Waarna volgt, gij zult niet doodslaan. Ik weet niet waarom daar altijd discussie over is. Wij hebben bij de wet die woorden, de synoniemen en verschillende betekenissen gegeven. Iemand legt dan uit dat dit betekent, gij zult niet moorden. Ja. En waarom betekent het? Omdat wij dat vinden. Want doodslag kun je niet verbieden, of wel? Ik ben een naïef mens, ik denk altijd dat het hetzelfde is. Maar in onze wetgeving, in Nederland althans, is dat niet hetzelfde. Want moord is met voorbedachte, iets wat niet geboren is, kan er niet vermoord worden, zuster. Dus hou klaar. Maar die even terzijde. Bij onze nationale wetgeving is moord wat anders dan doodslag. Moord is namelijk altijd met voorbedachte raden. Nou ja, zelfs daar zijn nuances in. Maar dat is dan toch doelbewust. Terwijl doodslag iets is, dat gebeurt dan in één opwelling. Dat was niet het plan, maar gebeurt dan weer wel. En dan is dan heet het misschien weer dood door schuld, dan wordt het nog minder. Maar dat zijn nuanceverschillen die in de wet geregeld zijn. Dat heeft van doen met het verschil in strafmaat, dat men ook in de wet weer heeft willen vastleggen. Ja, het is allemaal moeilijke dingen. En dus doodslag, je zult niet doodslaan, dus doodslag, maar doodslag is minder erg dan moorden. Dus daar heeft men van gemaakt, nou, doodslag, dat is nog tot daar en toe, maar moorden, dat mag niet. Dus hier had moeten staan, gij zult niet moorden. Maar ik moet u zeggen dat het woord dat hier gebruikt wordt wel degelijk het woord is voor slaan. Eigenlijk voor verpulveren. Schrik slaan. Liefst met één klap. En ik zou niet weten waarom dat woord ook niet gebruikt zou kan worden als de beul zijn wettige opdracht uitvoert, executeert, zodat hè, zodat je dit wetsartikel niet kunt gebruiken voor het idee van dat de doodstraf niet zou mogen. Dat zou trouwens sowieso niet kunnen, want dezelfde wet waarin staat gij zult niet doodslaan, in deze vertaling, diezelfde wet stelt de doodstraf op het niet houden van de sabbat en op het echtbreken, dus een paar versen verder, enzovoorts. Dus dat is allemaal geneuzel. Je hebt geen Bijbels argument tegen de doodstraf. Voor de doodstraf wel. En of wij er dan voor of tegen moeten zijn. Nou, wij zijn voor de genade. Daar leven wij uit. Maar daarmee worden we niet geacht een land te besturen. Dus dat plaatst ons in een wat moeilijke positie. Maar dit heeft er niks mee van doen. Gij zult niet iemand anders zijn leven ontnemen. Dat is de normale gang van zaken. Stelen. Niet iemand in elkaar slaan. Doodslaan. Dat is wat het woord echt betekent. En dat je dat niet zou doen. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, en met welk recht? U weet toch hoe het is met die andere wetten, ja, dat staat hier allemaal niet bij die 10 geboden, maar u weet toch hoe dat is? Als iemand iets gedaan heeft wat in strijd is met de wetten waar de doodstraf op staat, dan kan men, als men dat wil, een beschuldiging inbrengen. Dat moet je dan doen, hè? Dat kun je dan doen. Dan kun je zeggen, die of die heeft zo gedaan. Daar ben je getuige van, dus dan moet je ook, enzovoort. En dan staat er dat de getuige, degene die de beschuldiging heeft ingebracht, in principe ook geacht wordt de executie uit te voeren. Dat is de uitspraak wie uw zonde zonde is. Zo staat hij niet in de wet natuurlijk, maar die werp u de eerste steen. Maar de Bijbel zegt, degene die de beschuldiging heeft ingebracht, die zou die steen werpen. En als je dat niet wil, moet je ook de beschuldiging niet inbrengen. Want er zijn weliswaar overtredingen van de wet waar de doodstraf op staat. Maar het wil nog niet zeggen dat je ook verplicht bent eventuele beschuldiging in te brengen. En als de doodstraf staat op overspel, dat kan zijn, maar dat hoef je niet voor de rechtbank te brengen. Dus je kan het ook zo laten. En er niks aan doen. Met de mantel der liefde bedekken, er het zwijgen toe doen, horen zien en zwijgen enzovoort. Dat regelt de wet ook hoor. Dat is een kwestie van leven en laten leven en dat is een hoofdzaak wat de wet doet. Zie? Gij zult niet doodslaan. Nee, natuurlijk niet. Je wilt toch zelf ook niet doodgeslagen worden door een ander? Dus dat doe je een ander ook niet. Vanzelfsprekend niet. Ik weet ook niet wat daaraan uit te leggen valt. Maar dat misdadigers bij gelegenheid gedood worden, ja, dat is wat in de Bijbel gebeurt. Daar zijn ook goede redenen voor te bedenken trouwens. Niet dat ik er een voorstander van ben. Ik probeer neutraal te blijven en vooral hier achter die lessenaar met de Bijbel voor me. En dan zeg ik, ja, er zijn omstandigheden die dat... Ja, want als je ziet wat een ingewikkelde situatie je krijgt met die rechtspleging van tegenwoordig, dat deden ze vroeger gewoon wat anders hoor. Dan had je overdag iemand die een rel schopte en een moord pleegde enzovoort. En voordat het donker werd, werd zo iemand opgehangen. Dan gewoon uit het raam. In Amsterdam. Ja, zeker wel. Dat zijn historische dingen. En niet eenmaal, maar dat ging wel snel. Ja, en dan, ik weet wat er dan gebeurt. Dan zeggen we, ja, maar dat kan toch ten onrechte zijn. Ze kunnen er fouten bij maken of de verkeerde nemen. Of wel erg zwaar straffen enzovoort. Ja, dat kan allemaal, ja. Wat wil je dan? Dat we dat jaren laten verlopen. Heel dossier opstapelen van meters hoog. Dat kost goud geld allemaal enzovoort. En daarna vindt er toch wel iemand een manier om er onderuit te komen. Omdat de procedure niet gevolgd is. Daarom hebben we van die lange procedures en ingewikkeld. En dan zit er altijd wel ergens iets mis tussen. En dan gaat het toch weer. Loopt zo'n beroepsmisdadiger loopt dan gewoon weer vrij rond enzovoort. Dat gebeurt ook allemaal. Dus ja. Ik weet het ook niet, maar doe maar, het is mijn afdeling niet. Dus ik doe er maar uit zwijgen. Gij zult niet doodslaan betekent gewoon, gij zult niet moorden. Dat is wat het betekent, ja. En slaan, doodslaan is de goede vertaling. En het is niet Nederlands juridische taal voor doodslag of vermoord met voorbedachte raden of dood door schuld. Dood door schuld trouwens, daar staat ook de doodstraf op. Alleen op een bepaalde manier. Die staat hier nog niet, dat komt later weer. Dat is die wet die zegt, als iemand de dood van een ander veroorzaakt door onoplettendheid, door nalatigheid, bijvoorbeeld als hij hout aan het hakken is en het ijzer schiet van de steel, dat staat letterlijk zo in de Bijbel dus, hè? En het ijzer schiet van het hout af, van die steel af. En dat raakt dan iemand aan zijn, hoe bedenk je dit? Maar dat raakt dan iemand aan zijn hoofd. Terwijl dat dus niet de bedoeling was, bedoel ik maar, hè? En dan was iemand gedood. Dan is zo iemand die bijl geslagen heeft wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van die andere, al was het geen opzet en het heet waarschijnlijk niet eens doodslag, het heet dood door schuld. En dan zegt de Bijbel, dan moet hij 3 weken onkruid bieden. Nou ja. Mijn vrouw doet dat langer, elk jaar wel. Langer dan 3 weken onkruid bieden. En het is. En het is niet als straf bedoeld, dus ik vind het een rare straf, onkruid wieden. Ik vind het ook niet eerlijk ten opzichte van de mensen die trouwens van gemeentewegen de plantsoenen en de straten bij ons in Almere onderhouden. Vind ik niet eerlijk. Maar goed, dat even terzijde. Nee, de Bijbel zegt, zo iemand is des doodschuldig en het naaste familielid van de getroffene, van het slachtoffer is een raar woord, slachtoffer is een raar woord. Maar de goel, het hoofd van de familie van de getroffene, mag de dood van die man breken. En er komt niet eens een rechtszaak bij. Je mag hem gewoon terug doden. Oog om oog, tand om tand, en leven voor leven en zo. Dat is de wet. Er is alleen nog een clausule die zegt, degene die het veroorzaakt heeft, die kan natuurlijk vluchten voor de bloedwreken. Dat heet de goel, is dan vertaald naar bloedwreken. Die kan natuurlijk vluchten. Ik zou hem adviseren om te vluchten direct naar het buitenland, naar een land dat niet aangesloten is bij de Europese Unie. Maar zoiets, zo ver mogelijk weg. Maar de Bijbel zegt, zo iemand zou kunnen vluchten. Dat hoeft niet, dat is niet verplicht. Maar hij is een beetje vogelvrij dan. Hè? Hij zou kunnen vluchten, mogen vluchten naar de vrijstad. Een vrijstad, er waren er 6. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Hij zou kunnen vluchten naar zo'n vrijstad. Dat is dan een Levitische stad. Die staat gewoon een Levieten. Staat onder gezag van de priesters en uiteindelijk onder het gezag van de hoge priester. En daar in die vrijstaat mag de bloedwreker hem niet niks doen. Maar daar moet wel zijn zaak, hele kwestie, beoordeeld worden. Daar. Niet ergens anders, alleen daar in die vrijstaat. En als het inderdaad een kwestie is van dood door schuld alleen, dan is de man vrij van de wraak van de bloedwreker, die mag hem dan niet doden, mag geen wraak nemen. Maar de persoon in kwestie, die moet blijven in de vrijstad. En daar is hij dan vrij. En dat geldt dan weer tot aan de dood van de hoge priester. En daarna is de hele zaak gesloten, dan kan hij er ook uit. En zo is dat dan geregeld. Er zijn bepaalde wetten voor. Men is verantwoordelijk, men kan ervoor gestraft worden. Men wordt dus gewaarschuwd om voorzichtig te zijn, om het leven van anderen niet in gevaar te brengen, met alle consequenties van dien. En dat dit hele verhaal bovendien een profetische betekenis heeft, en dat degene die met de bijl slaat en die eraf schiet enzovoort, dat dat een beeld is van het Joodse volk. Ja, dat is ook zo. En dat die zouden kunnen vluchten naar de Vrijstad, waar ze vrij zijn van de wraak van de bloedwreker. Ja, dat is ook zo. En dat is de gemeente. Want als een Jood af wil van de verantwoordelijkheid die op hem rust, omdat hij nou eenmaal een Jood is en deel uitmaakt van het Joodse volk, dat leeft onder de vloek. Er is maar één oplossing, zich te melden in de Vrijstad. En de Vrijstad is een beeld van de gemeente in de praktijk. Ja. En die situatie blijft tot aan de dood van de hoge priester. Toen zei iemand, dan word je dus zalig door de dood van de hoge priester. Moet ik u zeggen, nee, dat is niet het geval. Het geval is dat de dood van de hoge priester in dat geval de uitbeelding is van het einde van het oude verbond. Dat is de dood van de hoge priester. En dat is als heel Israël tot bekering komt. Want de situatie in de Vrijstad is de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. En dat is tot aan het einde van het oude verbond in de praktijk. En dat heet de dood van de hoge priester. Hebben jullie die nog? En die hoge priester is dus niet Christus die dan sterft of zo. De hoge priester is gewoon het oude verbond dat definitief beëindigd wordt. En dat is aan het eind van de 70ste week feitelijk. Maar goed, die maar even terzijde, want ging maar nu even om die wetgeving als zodanig. Zoiets geldt trouwens ook voor vers 14. Gij zult niet echt breken... Ik ben blij dat ik nog hooguit 10 minuten heb. Ja, want dit is een heikel thema. En de belangrijkste reden daarvoor is dat wij de echt hebben afgeschaft. En dat meen ik, dat is niet maar een grapje mijnerzijds, dat meen ik bloedserieus. Ik ben van mening dat wij voor alle praktische doeleinden het huwelijk officieel hebben afgeschaft. Het bestaat als zodanig niet meer.
Bij God of wel?
Met wie is die dan getrouwd?
Nou ja,
bruidsgemeente. Nou, die in elk geval niet. Maar toen maar. Nee, het beginsel bestaat wel, maar in de praktijk onder ons, in onze samenleving, bestaat het niet meer. Het is helemaal flauwekul geworden. Bovendien, als mensen tegenwoordig gaan trouwen, hebben ze gewoonlijk al jaren samen gewoond. Ja, want men heeft de seksualiteit, als dat een goede woord is, heeft men losgekoppeld van het begrip huwelijk. Sowieso. Terwijl in de Bijbel seksualiteit fundamenteel beperkt wordt tot binnen het huwelijk en alles daarbuiten heet hoererij. Hoe dan ook. Ja, sorry, dan moet je mij niet aankijken. Ik heb dat toch niet bedacht. Ja, en ik weet het ook, ja, zeker, ja, verbreek met mijn mond niet open. Ik heb wel verwijten op dat terrein gehoord toen ik nog betrekkelijk jong was. Nou, zo jong was ik ook al niet meer. En later kwam ik erachter dat de verwijten die ze mij voor de voeten gooiden, dat ze die eigenlijk beter op zichzelf hadden van toepassing kunnen brengen, maar dat wist ik toen nog niet. Toen kwam ik erachter dat ze zelf ook moesten trouwen, heet dat. Maar dat moet tegenwoordig nooit. Moetjes bestaan niet meer. Vroeger moest dat nog, hè, dan, hè, dat weet u toch. Hè. Hoeft toch niet uit te leggen? Dan was het een moetje, heette dat. Mijn moeder heeft mij nog wel eens verteld dat ze doodsbenauwd was, dat het kind, de oudste kind, te vroeg zou geboren worden. Ja, dit mocht niet geboren worden binnen 9 maanden na de huwelijksdatum, na de datum van de bruiloft. Dat is ook niet gebeurd, maar het scheelde niet veel, hoor. Nee, er zit nog een week of 4 tussen. Maar toch maar weer. Maar goed, dat weet ik ook allemaal wel, dat zomaar niet enzovoort. Maar fundamenteel, dan nog, blijft seksualiteit, seksuele relatie tussen man en vrouw, is het huwelijk, dat hoort niet maar niet binnen het huwelijk, dat is de essentie van het huwelijk. Dat hebben wij afgeschaft. Niet de seksualiteit, integendeel, die hebben we gepromoot langs allerlei wegen. En we hebben geleerd hoe we geen kinderen kunnen krijgen daarmee. Dat was vroeger wel anders. Dan moest je leren hoe je kinderen kon verwekken. Later leerde je hoe je dat dan weer niet kon doen, zou ik maar zeggen. Of zoiets. Maar daarmee werd het losgekoppeld van het huwelijk en werd de betekenis van het huwelijk eigenlijk weggenomen. En dat is in de praktijk ook gebeurd. En het idee van de zogeheten homohuwelijken, ja, dat is natuurlijk onzin. Dat zijn geen huwelijken. Maar ja, of de heterohuwelijken van vandaag huwelijken zijn, dat staat net zo goed ter discussie. Het bestaat gewoon niet meer. Bovendien, als in het huwelijk man en vrouw één zijn, waarbij bovendien de man het hoofd is van de vrouw, moet ik u zeggen, man en vrouw zijn vol in het huwelijk, dat overigens een officiële overheidsinstelling is, zijn man en vrouw zijn binnen dat huwelijk niet één meer. Dat is niet meer zo. Dat is al jaren geleden afgeschaft, ze zijn niet één, ze blijven gewoon twee. Ze hebben ook ieder een verschillend BSN-nummer. En ze krijgen, ze hebben ieder voor zich een eigen ziekenfondsverzekering. En ieder voor zich moet voor zichzelf een belastingaangifte doen en voor zichzelf belasting betalen. Daar kan nog wat in gerommeld worden onderweg, hoewel dat heel ondoorzichtig is. En er wordt maar zijdelings gebruik van gemaakt, want dan moet je weer uitrekenen welke methode het voordeligste is. Nou, meer weet ik er niet van. En waarschijnlijk heb ik nou al te veel gezegd. Dus ik wil er ook niet meer van weten, maar het bestaat gewoon niet meer. Echt niet. Het is volstrekt afgeschaft. En daarom begrijp ik niet dat homoseksuelen in het huwelijk willen treden, want we hebben het huwelijk al lang afgeschaft. En nou moeten homoseksuelen zo nodig in het huwelijk treden. En die kunnen niet eens kinderen verwekken. Want kinderen worden gemaakt, dus die krijgen wel kinderen, maar die moeten ze kopen. Dat kost een boel geld. Maar dat wordt van onze ziekenverzekering wordt dat betaald, geloof ik. Dat weet ik niet zeker, maar die indruk heb ik wel gekregen. Waarom dat het Zilveren Kruis heet bij ons, weet ik ook niet helemaal zeker. Dat vind ik een twijfelachtige naamgeving. Maar dat terzijde. Maar in ieder geval moeten ze daar flink voor betalen. En dan worden kindertjes gemaakt in principe in een reageerbuisje. Hoezo? Die hebben helemaal geen verleden. Hoezo vader en moeder? Weten ze veel. En die kinderen later, op latere leeftijd gaan dan op zoek. Wie ben ik eigenlijk? Ja, niemand. Waar kom ik vandaan? Ja, dat weet niemand meer. Nee, dat is geheim. Dat is afgesproken. Enzovoort. Dat bestaat toch helemaal niet meer? En wij moeten als individuen toch maar voor onszelf zorgen. En dan sluiten we een huwelijk, en dan, zogenaamd. En dan leven we een paar jaar samen. En dan zeggen we, ja, het licht ging uit. Of de aardigheid was eraf. Of de vlam was, hoe was het ook weer, zoiets. Er was iets weg dan, wat er dan eerst wel was. En ze weten niet meer waar ze het gelaten hebben. Dat is dan, enzovoorts. En dan, ja, dan was het op. Nou, daar kan je vergif op innemen. Dat is maximaal 7 jaar. En dan gaat de stoelendans weer verder. Ja, en dan moet je op Tinder en dan moet je weer iemand zien te vangen.
Hij is wel op de
hoogte. Hè? Ja. Ik gun het iedereen, ik vind het allemaal prima. Ik heb daar niks over te melden, behalve dit wat ik u nu zeg. Het bestaat gewoon niet meer. Het is afgeschaft. En daarna weet ik, daarna krijg je allerlei discussies die de eeuwen door altijd geweest zijn. Hoe kun je in vredesnaam aan iemand trouw beloven voor de rest van je leven? Daar kan je toch niet weten of je dat kan nakomen. Dat is toch een verplichting die je op je neemt, die je niet kan overzien. Enzovoorts. En daarom had je moeten trouwen, niet voordat je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Dus de stomme teksten zijn dat, hè? Populaire liedjes hoor. Ja. Trouw niet voor je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Ja, die ken je dan dus echt niet. En als je het wel kent, ja, dan was je toch al getrouwd. Of wat dan ook maar. En dan denk ik, 40... ik moet u dringend adviseren om als u 40 bent, vooral de dames geldt dat, om als u 40 bent, misschien dat u geen kinderen meer krijgt, want dat lijkt me niet zo verstandig, om een heleboel redenen niet. Maar u moet zich van mij natuurlijk niks aantrekken, ik wens u veel succes. Maar ja, wat moet je ermee? Ik vind het echt heel vervelend, het bestaat niet meer. Dus het is domweg afgeschaft en dat is het dan. En datzelfde geldt dus voor waar we het net over hadden. De kinderen onderdanig zijn aan de ouders enzovoort. Hoezo, jij zult niet echt breken. Daar heb je natuurlijk de discussie gehad, maar vandaag speelt dat geen rol van enige betekenis meer. Wat dat betekent, echt breken. Nou, hier staat echt breken en dan staat het later in. Waar staat het nog meer in? Ik sta er niet bij waar het nog meer staat. Deuteronomium of Leviticus. Ik vind het wel hoor. In Deuteronomium 5, vers 18. Dat in Deuteronomium 5 staat namelijk ook de 10 geboden op een rijtje. En daar staan dezelfde woorden in het Hebreeuws. In Deuteronomium 5, vers 18. En daar hebben de Statenvertalers het vertaald met: gij zult geen overspel doen. En dat is hetzelfde woord dat hier vertaald is met echt breken. Is dat niet inconsistent? Ja, dat is het. Maar je kunt nu dus vaststellen dat wat er ook staat, het is hetzelfde. Overspel doen. Naaf. Ik heb het, dat is een mooi woord trouwens, naaf. Ik heb het nagekeken voor u. Het woord betekent fundamenteel, dat is een algemeen woord, het betekent fundamenteel zich tot iets of iemand anders wenden. En dus betekent het feitelijk ontrouw zijn. Daar komt het op neer. En op welk niveau en op welk terrein? Ja, dat van het huwelijk. En als daar discussie over ontstaat, wat het dan precies betekent, dan moet ik je zeggen, ja, dat is dan omdat we dus niet meer weten wat een huwelijk is. Maar ja, daar zijn boeken over vol geschreven. Het laatste wat ik ervan meegekregen heb is heel veel jaren geleden, toen lagen die boeken in de uitverkoop. Ik heb het wel eerder verteld. Tot in de boekwinkel van de Brandpunt, op het Brandpunt, de Brandpunt Bijbelschool, zoeklicht, lagen ze boeken in de uitverkoop van, was het Larry Christensen of Fietma was? En die boeken over, dat waren die boeken van de evangelische voorlichting, zal ik maar zeggen. Over christelijk getrouwd wezen en dat soort dingen. En over het huwelijk, en toen werden die boeken gedumpt, we lagen in de uitverkoop. Ik zeg, hoe komt het nou dat het in de uitverkoop ligt? Ja, de schrijvers, meneer en mevrouw, die waren gescheiden inmiddels. Dus ja, ik kan die boeken niet meer verkopen. Ja. Dus, en daar heb ik afgehaakt toen. Ik denk, nou dan, hier houdt het dan wel op. Dat zijn die mensen die het zo goed weten, die ons komen vertellen hoe het moet. En dat gaat dan toch ook anders. En daarna stel ik vast dat inderdaad, broeders en zussen, dit is de wet. Maar het probleem van de... Had ik nog een minuut? Nee. Ja, één. Het probleem van de wet is, en dat roep ik nu vanavond niet voor het eerst. Het probleem van de wet is dat je daar niet mee leven kunt. Dat je je daar niet aan houden kunt. En dat het huwelijk in zichzelf een mooi ideaal is. En ik ben een idealist, al had u dat niet gedacht. Dat is omdat ik hou van vaste dingen. Van dingen die niet verdwijnen, die blijven, zoals het woord van God. Maar het probleem is dat je kan wel idealist zijn, maar die idealen die ontstijgen de realiteit van het leven van alle dag en van het gewone menselijk bedrijf. Dus er zijn dingen die misgaan. Dat neemt niet weg dat we er wel verantwoordelijk voor blijven als er iets misgaat. En dat betekent ook dat als er iets misgaat, moeten we proberen zoveel mogelijk het zaakje in de hand te zien te houden. Ik bedoel, je kan een slippertje maken. Ik bedoel, met je auto dus, hè. Dan word je wel geacht te ontkoppelen. Als je tenminste nog zo'n ding hebt. En met stuur te corrigeren, enzovoort. Om toch te proberen binnen de strepen te blijven rijden. En voor dat doel heeft men tegenwoordig trouwens auto's uitgevonden. Die als jij denkt, ik ga zachtjes die streep over, zegt die auto. Nee, dat gaat niet gebeuren. Het draait stiekem aan je stuur, hè. Ken u dat ook, zulke auto's? Die bestaan er tegenwoordig. Hè? Die houden je in je eigen leen. Enzovoort. Irritant vind ik dat. Maar ja. Het is wel de bedoeling dat je je leven zoveel mogelijk op het spoor houdt. En leeft naar die normen en waarden.
Het zijn maden en wormen geworden.
Ja, die ken ik, ja. Ja. En wormen bij naden, hè. Ja, maar goed. Het probleem blijft dus dat het leven niet beantwoordt aan dat ideaal. En dat is de frustratie van de mens met de wet. Daarom zijn wij ook inderdaad van de wet verlost. Dus als een gelovige mij vraagt, mag een gelovige scheiden? Dat moet ze zijn huwelijk kan binden. Zeggen, ja, van wie zou dat dan niet mogen? Maar ik mag toch aannemen dat dat niet de bedoeling was. En als een persoonlijk advies, ja, je moet er wel een heel goede reden voor hebben dan, lijkt mij. Er was iemand die mij een keer zei, je moet er een goede reden voor hebben, als je die niet hebt, dan heb je de rest van je leven spijt. En om dat te vermijden kun je beter je best doen om de zaak bij elkaar te houden. En dat moeite kost. Ja, het leven is niet zonder moeite. Dat is het. Niettemin, wij hebben één troost. Wij leven niet onder de wet. Wij leven uit genade. Maar dat doet niks af aan de beginselen, aan de normen en waarden die wij in de Bijbel tegenkomen. Anders kan ik net zo goed tegen u zeggen, nee hoor, je mag gerust stelen, want we leven niet onder de wet. Kun je rustig doen. Dat is toch ook niet zo? Dat geloof je toch zelf niet? En dus blijven deze dingen volledig overeind. Het is wet, wij leven daar niet onder, maar het zijn wel de normen en waarden die gelden voor de hele schepping als zodanig. Je wordt er alleen niet zalig door als je er voor 100% aan zou kunnen houden. Dat kan je namelijk ook niet hoor. Maar je wordt er ook niet zalig door. Dat is ook nergens beloofd. Feitelijk. Nou, er staat in de Bijbel, degene die dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar of dat betekent dat je daardoor eeuwig leven zou ontvangen, waag ik te betwijfelen. De bedoeling is dat als je daaraan houdt, dan heb je een goed leven. Hier op aarde, zal ik maar zeggen. Als je dat kunt, dat is gezond voor je lijf en je leden. Dan heb ik het niet eens over de marine. Deze keer. Zie? Maar eeuwig leven, ja, dat is niet door de wet te houden. Dus je kunt ook wel strijden voor dit soort dingen, om ze te handhaven enzovoorts. Politiek of ethisch of wat dan ook maar. Maar voor de eeuwigheid heeft dat ook wel geen zin. Maar voor het praktische leven, voor de mens als zodanig, wissen waarachtig wel. Nou, daar moeten we het voor vanavond bij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord waarin wij ook uw wet vinden, waaronder wij weliswaar niet leven, omdat u ons daarvan verlost hebt, van de heerschappij van de wet. Maar we danken u wel dat we daarin mogen leren wat de beginselen zijn die van toepassing zijn in deze uw schepping. En we danken u dus dat u ons daarin onderwijst. Dat we mogen leren verstaan hoe u die dingen ziet, hoe u ze gemaakt hebt en wat dus ook voor de natuurlijke mens als zodanig het beste zou zijn. Maar we zijn ons bewust dat het allerbeste wat wij kunnen doen is ons onderwerpen aan uw woord. Ook dit woord, maar bovenal aan dat woord dat ons spreekt over die zaligheid die u tot stand gebracht hebt in de dood en opstanding van onze heiland. Waardoor u ons verlost hebt van deze oudtestamentische bediening desnoods en ons geplaatst hebt onder de heerschappij van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat ook mogen doen in de kracht die u ons door uw geest verleent. Wij danken u daarom dat we vanavond ook hier mochten zijn. Ons mogen laten onderwijzen door dit levenbrengende woord. En ons aan u mogen toevertrouwen in de zekerheid dat waar wij uw kinderen en uw dienstknechten zijn, zou u ons het nodige verschaffen om als uw kinderen en uw dienstknechten door het leven te gaan. Daarom, Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.